Oké, ik begin te lezen 2 Samuel 7, vers 12 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 12 tot en met 17. En dat zijn ook van die versen waar veel, soms al jarenlang, opnieuw geboren mensen zullen zeggen van hé, verrempel, dat was me nooit opgevallen. De Heer spreekt door de profeet Nathan met koning David. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad naar u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot een eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke, als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot een eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot een eeuwigheid. Na al deze woorden en na dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Vandaag ga ik het hebben over een verbond. Er zijn 7 verbonden, we hebben er 5 gehad. Dit is het 6e verbond. Op zich een vrij klein onderwerp en het is vandaag een lekkere warme dag. Dus ik denk dat jullie daar ook niet rauwig om zijn, dat jullie niet lang hoeven te zitten. Maar dit is een verbond dat de meeste mensen niet kennen. Dit is namelijk het verbond met David. Ik heb hier zo'n schema van 7000 jaar geschiedenis van deze aarde. En dan zie je dat het verbond van David, dat loopt maar een aantal eeuwen. 1000 voor Christus, zo ruwweg, tot in de 6e eeuw voor Christus en dan houdt het eerst op. En dan gaat het later weer verder als de Heer terugkomt om als koning over de aarde te heersen. En daarna voor de eeuwigheid over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dat verbond van koning David loopt uiteindelijk over in dat nieuwe verbond met koning Jezus. En dat is iets waar de meeste mensen eigenlijk nooit bij hebben stilgestaan. Kijk, dit is een ander schemaatje. 4000 jaar geschiedenis. Geboorte van de Heer, Golgotha. En dan 2000 jaar genadetijd. En dan zie je dan ook weer dat verbond met David duurt een paar eeuwen. En dan heb je een periode van ballingschap, afwachten van de tweede komst van Jezus, diaspora, die Joodse bevolking, die over de hele wereld wordt weggestuurd in verbanning. En dan, als de Heer weer terugkomt, de laatste teller van het geslacht van David, die dat dan weer herstelt. Nou, heb je alles al weggegeven, Henk? Ja, goed, maar het gaat erom, wij kunnen dat wel vertellen, staat het ook zo in de geschrift. Nou, dit verbond werd dus gesloten met koning David, door Nathan de profeet, te Jeruzalem. En het verbond zal dus overlopen in dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond wat is begonnen met de geboorte van de Heer en zal doorgaan tot een eeuwigheid. Maar dat is een heel ander verhaal. En dit verbond is gebouwd op gehoorzaamheid, want anders volgt er kastijding en uitstel van belofte. Maar nooit afstel. Want we weten allemaal, ik zou er heel veel teksten bij kunnen vinden, dat die koningen van Israël en van Juda, die zijn uiteindelijk in ongehoorzaamheid wezen dwalen. En toen is die koninklijke lijn gestopt. Duidelijk is bijvoorbeeld de uitroep van Jeremia in Klaagliederen, Klaagliederen 5. In Klaagliederen 5 vers 16, daar staat dan: de kroon onzes hoofds is afgevallen. O wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. De tijd der heidenen is begonnen. 200 jaar daarvoor is het 10-stammenrijk van Israël is al in ballingschap gevoerd. Die koningen die zijn toen al afgezet. Dat is al gestopt. Maar dat waren dus allemaal koningen niet uit de geslachtslijn van koning David. Davids geslachtslijn die mocht er doorgaan tot 586 voor Christus. De 6e eeuw voor Christus. En dan wordt de kroon van hun hoofd weggenomen. Wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. Dan begint de tijd der heidenen. Dat is iets wat ook weer het hele onderwerp raakt van het koninkrijk, de hemelen, koninkrijk gods. En daar zit Israël nog altijd in. Deze las ik van de week. Toen dacht ik van, nou, dit is ook wel leuk om er weer bij te pakken. Nehemia. Nehemia 9. Nehemia en Ezra, dat zijn mensen die mogen terugkeren uit de ballingschap om een nieuwe staat Israël op te bouwen, of een nieuwe provincie Israël op te bouwen in dat Babylonische, of dat Persische Rijk, moet ik het wel goed zeggen, in dat Persische Rijk. En dan zie je in Nehemia 9, lees ik even vanaf vers 32, Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voorjaar zich niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten, en die vorsten dat zijn de prinsen, de edellieden, allemaal ook belangrijke heersers onder die koning, onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk van de dagen der koningen van Assur aan tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld. De Heer is een rechtvaardige God. He, ook al zou hij ontrouw, hij blijft trouw, staat in 2 Timotheüs 2 vers 13. En in Romeinen 11 vers 29 staat dat het verbond van God met zijn oogappel Israël is onberouwelijk. Dus dat zal uiteindelijk worden voortgezet. Alleen nu hebben ze een tijd van kastijding. 34. En onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze vaders hebben uw wet niet gedaan. Ze hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigdet. Ik verklap eigenlijk al hoe dat straks allemaal afloopt met die eerste zet van dat verbond van David. Want zij hebben u niet gediend in hun koninkrijk en in uw menigvuldig goed, dat gij hun gaaft en in dat wijde en dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had. En zij hebben zich niet bekeerd van hun boze werken. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vruchten daarvan en het goede daarvan te eten. Zie, daarin zijn wij knechten. En uiteindelijk is voor de meeste Joden die knechtschap gestopt toen ze in de 20e eeuw terug konden gaan naar die nieuwe staat Israël die is opgericht. Wat nou een keer zo moest wezen, want er moest weer een land Israël zijn. In de grote verdrukking is er een land Israël, dus die profetie moest uitkomen. Maar ze vertrouwen nog op de arm van de antichrist en op hun eigen arm, in plaats van op God, naar de schriften. Dat is wat nou hun straks gaat parten spelen. Want ja, ze zijn in de regio de sterkste macht eigenlijk. En zij redden het wel op hun manier. En het vermenigvuldigt zijn inkomsten ook voor de koningen die gij over ons gesteld hebt om onze zonde wil. En zij heersen over onze lichamen en over onze beesten naar hun welgevallen. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. Hier, hè, wij worden nou geregeerd door heidenkoningen, omdat wij dus ongehoorzaam zijn geweest. En in het alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten en onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. Zo zal het zijn, zo zal het allemaal uitkomen. Maar ik ga weer terug naar 2 Samuel 7. Dit verbond bevat een aantal beloften. Ten eerste, het nageslacht van David zal nooit vernietigd worden. Dat staat in vers 12 en 13. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, gij met die vaderen zult ontslapen zijn. Hè, wanneer David overlijdt, zo zal ik uw zaad naar u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal en zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam in huis bouwen, zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En dan maak ik altijd hetzelfde geintje, dat is een hele lange tijd. Eeuwigheid betekent eindeloos. Er komt geen einde aan. Zolang ze maar, vers 14, gehoorzaam zijn. Ik zal hem dan zijn tot een vader, hij zal of zal mij zijn tot een zoon. Terwijl ik als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen de mensenkinderen straffen. Dus ze ontvangen oordeel als ze ongehoorzaam zijn. Ja, maar een vader en een zoon, dus het gaat over Jezus Christus. Nou, dat kan niet gaan over Jezus Christus, want hier wordt gesproken over de situatie dat zij ongehoorzaam zijn. En Jezus Christus is nooit ongehoorzaam geweest. Dus de enige mens van vlees en bloed die zonder zonde hier op aarde zijn leven heeft geleden. Die als hij werd uitgescholden niet terugschold. Die als hij werd geslagen niet terugsloeg. Dus dit gaat over die koningen van David. Die nazaten van David. En de Heer zegt dan, jullie zullen mij zijn tot een zoon. Dus hier wordt al gezegd, jullie zijn ook kinderen van God. En wij zijn nu kinderen van God in de genadetijd. Want ik weet, er zijn christenen. Daar klinkt het nou heel wild wat ik hier vertel. Ja. Enige kinderen van God, dat zijn de mensen in het lichaam van Christus. Door Jezus Christus. Ja, helemaal waar. Nu in het Nieuw Testament. En er is maar één geboren zoon van God, dat is Jezus Christus. Maar hij heeft al vaker gezegd, Israël is ook een zoon van mij. Ik ben een vader voor Israël. Dat heeft hij in Exodus toch gezegd. Laatst nog gelezen. En hier zegt hij, jullie koningen van Davids lijn, jullie zullen mij zijn tot zonen. Oftewel, ze kunnen niet verloren gaan. Maar ze moeten gehoorzaam zijn, anders kastijding. Nou, Psalm 132. Psalm 132. 132. 11 tot en met 14. Lees het zelf maar eens een keer in de hele context. De Heere heeft David de waarheid gezworen waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Dus de zonen in jouw geslachtslijn, die zullen steeds de troon opvolgen. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heer heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Dus een bevestiging van 2 Samuel 7. Psalm 89. Psalm 89. Psalm 89. Vers 21 is: ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dus hij een gezalfde van de Heer. Tot koning. Vers 27. Hij zal mij noemen: gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteens, mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En hier profiteert hier de Heer al over de echte ware rotssteen, Jezus Christus. Die ook een nageslacht is uit de familie van David. Ik zal hem mijn goede tierenheid en eeuwigheid houden. En mijn verbond zal hem vast blijven. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon al de dagen, als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Dus is een nazaad van David niet gehoorzaam, dan volgt er oordeel. En inderdaad, dat rijk van die koningen van Juda werd in de loop der eeuwen ook steeds kleiner. Het ging niet goed met die landenpolitiek. Een enkele opleving daar gelaten, omdat de Heer dat zo wilde. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Dus wat ik David heb beloofd, dat zal ik nooit weer veranderen. De nazaten van David zullen koning zijn. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Selah. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. En daar is dan de profetie dat er een tijd zal zijn dat er op dat moment geen letterlijke koning op de troon zal zijn. Nou, daar zijn we nu getuigen van. Al bijna 2500 jaar. Net als bij een wedergeboren ziel kan een kastijding volgen als iemand de Heer niet navolgt op zijn voorwaarden. Maar je behoud kan een wedergeboren ziel niet kwijtraken. En een koning in de lijn van David kan zijn behoud ook niet kwijtraken. Familieleden kunnen allemaal hele domme dingen doen en inderdaad verloren zijn gegaan in het Oude Testament. Maar bijvoorbeeld ook iemand als koning Manasse, die uit mijn blote hoofd 55 jaar koning is geweest. En we hebben vanmorgen nog gelezen, die zijn eigen kind aan de Baal opofferde en gruwelijke occulte dingen deed. Die is een behouden ziel. Je kunt zelfs lezen in kronieken dat hij uiteindelijk in gebed op de knieën voor de Heer valt en zich vernedert voor de Heer. En de Heer die verlost hem dan van een aantal dingen. Want hij ziet dat hij zich vernedert. Dan is er genade voor Manasse. Want hij is uit die geslachtslijn van David. Hier geeft dus God een belofte van eeuwig behoud die nergens anders in de wet van Mozes te vinden is. We lazen het vers 14. Ik zal hem zijn tot de vader, zal mij zijn tot de zoon, dewijl ik hem misdoet, zo zal ik hem met de menshoede en met plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierendheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Saul kwam uit het geslacht van Benjamin en die had er gewoon verprutst en die is aan de kant geschoven. En naar wij verstaan naar de schriften is Saul ook in zonde verloren gegaan en zit al een hele poos in de hel. kijken in Jesaja 55 nog. Jesaja 55, vers 3. Jesaja 55, vers 3. Het is 53. Daar zo. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. De gewisse weldadigheden Davids. Dat wordt ook door Petrus aangehaald in handelingen. Of Paulus aangehaald in handelingen 13. Maar dat laat ik nu even. Maar dit is één poot van dat verbond dat de Heer sluit met het huis van David. Tweede punt, de troon van David. Davids koninkrijk zal nooit vernietigd worden, vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot een eeuwigheid. Neemt u me niet kwalijk dat ik het hier doe, maar er zijn tegenwoordig heel wat jonge mensen die veel meer weten van de boeken van Tolkien en de Bal van de Ring en dat soort verhalen. Waar je dan op een gegeven moment een stad hebt met de stad Gondor, weet ik nog, Gondor. En dan heb je koningen gehad en op een gegeven moment gaat er een periode voorbij van 3.000 of 4.000 jaar, weet ik veel, waarin alleen stadhouders over die stad heersen en over dat rijk, want de echte koningen zijn zoek. En uiteindelijk komt dan de echte koning weer terug, terugkeer van de koning. Dat is een motief wat die schrijver gewoon uit de schrift heeft genomen, want op dit moment is de koning voor het Joodse volk ook niet letterlijk aanwezig. Het is opgeschort, maar er is het huis van David een troon beloofd. Maar vanwege hun goddeloosheid en zondigheid is het voor een hele tijd opgeschort. Het is dus nu buiten werking, maar zal weer worden hersteld. En op het moment dat het verbond met Mozes in het duizendjarige rijk ook weer hersteld wordt, als het duizendjarige rijk begint. Jeruzalem viel in 586 voor Christus, de zesde eeuw voor Christus. En er is maar nog maar één Davidische koning die nog verwacht wordt en intussen tijd ook gekroond is, dat is koning Jezus. En ik ga even naar Matteüs 27. Je hebt veel kerkgangers die in de loop van de 20e eeuw de kerk de rug hebben toegekeerd, omdat ze zeggen van, nou, waar is nou die koning met zijn vrederijk? Omdat ze de schrift niet hebben gelezen of rechtgedeeld. Want ze verwachten dus een koning Jezus die allemaal goede dingen doet met de aarde. Nou, koning Jezus is er niet eenvoudig. Hij is hier niet, hij is niet op aarde. Hij is in de hemelen en in de zielen, in de lichamen van iedere opnieuw geboren ziel. En de rest van de wereld, dat is gewoon een open inrichting dat door zijn eigen patiënten wordt gerund. Want als koning Jezus hier zou zijn, was er geen zonde op aarde. Dan had je geen Hitler gehad. Dan had je geen Stalin gehad. Dan had je geen Mao Tse-Tung gehad. Dan had je geen Poetin gehad. Of Genghis Khan, of Napoleon, of noem al die slechterikken maar op. En al die, want elke volk krijgt de overheid die ze verdienen. Een hele grote zondaar staat altijd boven een hele grote ploeg vriespeuken die precies de baas krijgen die ze verdienen. Denk er maar één over na met wat wij hier nou in Nederland hebben. Ik ga naar Matteüs 27, zei ik. Matteüs 27, vers 29. De Heer wordt bespot, hij is gearresteerd in afwachting van zijn kruisiging. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op de knieën voor hem, bespotte zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. Dus hij wordt ervan beticht. De fariseeën zeggen van, hij gaf zich uit voor koning. Dus Pilatus, er is maar één leider en dat is de keizer van Rome. Kruisig die man en die Romeinse soldaten, die bespotten hem ermee. Nou, onbewust weten ze niet dat hij inderdaad de koning gaat worden. Jezus Christus. Hij zal het koninkrijk van David hier ontvangen als hij terugkomt en het herstellen wanneer de tijd van kastijding voor Israël over is. En een van de mooiste teksten daarvan is, en wat ook heel veel verwarring brengt bij heel veel kerkgangers, is Lucas 1. Die ik vaak met jullie lees, en dat doe ik dus nu weer. Ik zal er straks aan refereren een aantal keren. Lucas 1 vers 30 tot en met 33. De engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Het huis van Jacob, dat is het Joodse volk. Over het Joodse volk is hij koning tot in de eeuwigheid. En aan dat koninkrijk komt geen einde. Je hebt eerst 1000 jaar, vrederijk, dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de aarde voor Israël is bestemd, de gemeenteheiligen in het Nieuwe Jeruzalem mogen wonen, een stad in het heelal, en dan nog een oneindig heelal waar geen dood meer zal zijn. Daarom is het ook oneindig. En als die mensen die de grote knal, de oerknaltheorie gelijk hebben, en het heelal nog altijd uitdijdt, zal er dus ook nooit ruimtegebrek komen. In al de eeuwen die erna komen. Maar dat is een hele wilde gedachte, veel van mensen, weet ik wel. Maar dat gooi ik er even, hier weer even gauw tussenin. Maar hij is dan de koning als die tijd van kastijding over is. Alleen heel veel christenen hebben dit geestelijk toegepast op de kerk, die er nou afgelopen 2000 jaar is geweest. En dan is het een hele verwarrende situatie. Heb je heel veel kerken gehad die dus zeggen van, en ik heb het over in eerste plaats over Rome, wij zijn nou dat nieuwe Jacob, het nieuwe Israël. En Jezus is onze koning. Dus pak je zwaard en sla alle vijanden van ons systeem de kop in. Terwijl dat nooit de bedoeling is geweest van de gemeente van Jezus Christus. Goed. Derde poot van het verbond van 2 Samuel 7. Het koninkrijk van David. David en zijn nazaten. Ja, want we hadden het net over de geslachtslijn van David. Toen over de troon van David. Nu hebben we het over het koninkrijk van David. David en zijn nazaten hebben een letterlijk rijk. Koning David had een gigantisch rijk. Heel veel mensen ontgaat het een beetje. En historici en zo, ja, de meesten zullen dat tegenwoordig niet zoveel waarde aan hechten. Maar David had een rijk, 1000 voor Christus, van de golf van Eilat tot aan de Eufraat aan toe. Dat beheerste eigenlijk het hele westelijke deel van het Midden-Oosten. En het was op het moment dat het Egyptische Rijk en het Babylonische Rijk, het Oud-Babylonische Rijk, in crisis waren. En op dat moment komt Israël op. Dat is wat de wereld zegt. Op dat moment, omdat God dus alle vijanden verdoet, komt er een gigantisch rijk. Er zijn kopermijnen gevonden in de Verenigde Staten, waarvan wordt gezegd dat de Feniciërs op dat moment, en de Feniciërs waren de mensen hier uit Libanon, die waren heel bedreven in de zeevaart. Er werd wel gezegd dat de Feniciërs al handel dreven met de Indianen in Noord-Amerika, lang, lang geleden. En toen is er wel geopperd van misschien dat die koning David en koning Salomo in dat gigantische rijk, want op dat moment was het echt een wereldrijk, al van alle plekken op de aarde de dingen weg wisten te halen die ze nodig hadden. Onder andere koper uit Noord-Amerika. Wat weet je ervan? Want er zijn inderdaad ruïnes van gevonden waar men eigenlijk nou niet zoveel raad mee weet. Goed, ik zeg dat even heel snel. Er zijn ook weer christenen die maken daar hele wilde boeken van. Maar dat zijn dingen uit inderdaad 1000 ongeveer voor Christus die, waar je sporen van vindt. Alleen men kan het niet goed duiden. Eén ding weet ik wel. Een periode van 80 jaar lang onder koning David en koning Salomo was het rijk van Israël het machtigste rijk op aarde. En als dan in Psalm 83 kun je er onder andere over lezen een samenzwering is van de Assyriërs en de Syriërs en weet ik van alle volken in de buurt die willen proberen uit afgunst om Israël te vernietigen. Dan staat dan ook in Psalm 83 te lezen dat ze willen proberen Israël uit te roeien. Dan mislukt het helemaal. Die veldslag verliezen ze helemaal. Want op dat moment heeft de Heer gewoon het initiatief aan Israël gegeven. Goed. Het koninkrijk van David. David en de nazaten hebben een letterlijk rijk, maar na herstel, als Davids nazaat regeert, heeft de Heer ook een letterlijk rijk in deze wereld. En daar kun je heel mooi over lezen, bijvoorbeeld in Psalm 72. Psalm 72. Ik lees niet helemaal. Even snel een paar versen. Psalm 72. Ik lees even vers 1 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw ongerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Dit schrijft David aan Salomo. Op een gegeven moment merk je wel dat die dingen gebeuren die gaan over de laatste ultieme koning, koning Jezus, vers 8. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Oftewel, hij zal heersen over de aarde. David en Salomo hadden een groot rijk, maar heersten niet over de aarde. Als je trouwens wel eens denkt aan die maffe Palestijnen, Hamas aanhangers, die neonazies, van the river to the sea, Palestine will be free. U hoort wel waar dat zijn wortels vindt. Dat komt eruit de schrift natuurlijk. En dat wordt geperverteerd. Zoals Hitler altijd sprak over het derde rijk. Of het duizendjarige rijk. Het duizendjarige rijk en al die slomme kerkgangers die eeuwenlang zaten te slapen in die kerkbankjes daar in Duitsland. Het duizendjarige rijk, daar staat niets van bij. Ja, daar staat iets. Ja, nee, dat is iets bijbels. En dat gaat allemaal lekker met die Hitler. Dus die Hitler, dat is een. Ja, daar gebeurt hier iets bijzonders, mensen. Waar staat het dan in die minute Bijbel voor jou? Dat weet ik niet. Hij heeft wel een punt met het duizendjarig rijk. En dat doen die mensen dan ook met zo'n vers 8. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Koning Jezus die de wereld letterlijk zal beheersen. En ik heb zo vaak met jullie versen hierover gelezen. Daar gaat deze psalm eigenlijk over. Vers 18. Gelooft zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot een eeuwigheid. En de ganse aarde wordt met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. En dat is dus dat koninkrijk van David, wat uiteindelijk bij de laatste koning Jezus de hele wereld zal omvatten. Nog even, hè, wie weet hoe het afloopt met die koningen. Na Salomo heb je een splitsing in het rijk. En dan heb je dus een Israëlisch rijk met 10 stammen, waaruit allemaal getrouwen zijn die toch naar het twee-stammenrijk gaan. Want ze willen de Heer recht daar volgen vanuit Jeruzalem, bij de tempeldienst en alles daar. Maar dan zie je hoe dat Israëlische rijk al heel snel vergaat. En het Judeese rijk nog wat langer doorgaat. En het aardige is ook, voor degene die het nog niet weet, je hebt dan 1 en 2 boeken koningen. En daar kun je dus lezen over de Israëlische en de Judeese koningen. En je hebt de kronieken. En dan kun je eigenlijk alleen maar lezen over de Judeese koningen. Want in koningen, daar staan ook de zonden opgenoemd van al die koningen. En in kronieken, daar staan ook de goede dingen opgesomd van de koningen. Dus sommige Judeese koningen die je ziet in koningen, in het boek Koningen, die hebben soms gruwelijke dingen uitgehaald. En dan lees je in kronieken en zegt de Heer van nou, dat en dat hebben ze toch goed gedaan. Dus dat is een onderscheid. Daarom kom je eigenlijk geen Israëlische koningen tegen in de boeken kronieken. Want dat waren sowieso al mensen die op een dwaalspoor waren en eigenlijk niet bedoeld waren om op zo'n manier over het volk van Israël te heersen. Vierde poot van het verbond van 2 Samuel 7. Het verbond is eeuwig en oneindig, vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat is nogal een garantie als je die krijgt van God. David die krijgt daar Nathan op bezoek en die zegt, uw huis zal altijd blijven bestaan. Ga er maar aan staan. Ik denk dat David, die zal later wel gedacht hebben, ik kan het niet eens bevatten hoe groot dit wel niet is. En op dit moment is dat er niet. Op dit moment zijn er zelfs heel veel mensen die beweren dat dit allemaal legende is. Dat David nooit bestaan heeft. Dat het nooit gebeurd is. Die vertellen van, ja, die machtige paleizen waar we over lezen van Salomo en dat soort dingen. Daar hebben we nooit eens van teruggevonden, archeologisch. Nou, je hoeft maar een schep in de grond te zetten in Israël. Die vindt altijd wat. Afgelopen week hebben ze ook weer een aantal hele grote ondergrondse ruimtes gevonden. Die, nou ja, goed, die waren aan het oog ontrokken geweest al die eeuwen lang. Oud. Alles is daar oud. En ik weet nog, jaren geleden was er een hele interessante documentaire op de BBC. Ik vertel het even heel kort door de bocht. Want er zijn ook historici die zeggen van, nou, het is maar net hoe je wil kijken. Er zijn allemaal aanwijzingen en bewijzen dat wat in de schrift staat, dat het gewoon gebeurd is. Ook munten waarin de koningen van Juda en Israël worden genoemd. Of koning David wordt aangehaald. Maar er was dus een keer een hele mooie documentaire op BBC. Dat was ergens rond 2010. Ik heb het niet opgenomen, ik heb het niet meer. En hij werd eerst verteld, wat vindt de wereld? En de BBC is gewoon een Britse staatsomroep. Dus ik vond het heel wonderlijk. En er werd de hele Bijbel totaal afgebroken. Ja, je kan alles wel interpreteren. Maar uiteindelijk laten we wel zeggen waar het in wezen op staat. Joden worden ooit in ballingschap gevoerd. En daar wordt het Jodendom uitgevonden. Daar wordt uitgevonden wat hun geschiedenis was. En er worden al die boeken van het Oude Testament, van voor de ballingschap, worden eigenlijk zo bedacht. Job wordt bedacht. Daniel wordt bedacht, alles wordt bedacht. En dan zegt de commentator van de BBC, zegt van, maar dat kunnen ze wel zeggen, maar. En dan kantelt in één keer de hele documentaire en dan laat ze de andere kant zien van de archeologie en de historici, die zeggen van, nee, de Bijbel is wel een religieus boek, een boek die te maken heeft met geloof, maar het is ook in eerste plaats een geschiedenisboek vanuit het perspectief van God. En wat je daarin kan vinden, de steden die worden genoemd, de gebeurtenissen die worden genoemd, die kun je gewoon archeologisch vinden. Tot het paleis van David aan toe en zijn vijver daar bij Jeruzalem. Siloam. Het is allemaal gevonden, je kan het gewoon bezoeken. Je kan het op elke foto van Jeruzalem, kun je dat gewoon bekijken nu. Het is er. En Het is zoals het is. Het verbond is een eeuwig, oneindig verbond. Het huis van David zal en zijn koninklijke stoel zal bestendig en vast zijn tot een eeuwigheid. Ook dit verbond heeft dus een teken, zoals andere verbonden een teken hadden. Hè? Bijvoorbeeld de Sabbat was een teken, de regenboog was een teken. Ook hier is een teken. En het teken is hier de zoon. We lazen net aan Lucas 1, vers 30 tot en met 33. Ik ga nu naar Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, 11 en 12. De herdertjes die lagen bij nacht, dus ze lagen bij nacht in het veld, zon was kind. En de engel verschijnt aan de herders, namelijk dat die heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Dus het teken van dit verbond is de Zoon van God, de nazaad van het huis van David. In een geslachtslijn, dat ga ik nou niet allemaal vertellen, in een geslachtslijn van Maria, want hij wordt uit een moeder geboren, is het familie van David, en in een geslachtslijn van Jozef, ook al is Jozef niet een biologische vader, komt uit de geslachtslijn van koning David. Alleen in de Israëlische traditie, in die tijd, in de eerste eeuw, als jij werd opgevoed door een vader die jou had geadopteerd, dan was jij gewoon in die geslachtslijn van vader. Dus de schrift wordt nergens tegengesproken. Jezus Christus is ontegenzeggelijk uit het huis van David, aan moederskant en uit zijn adoptievaderkant. En omdat de Heer gewoon zo gezegd heeft. En dat zal tot eeuwigheid doorgaan. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus dit verbond vertelt over een permanente troon in Jeruzalem voor een zoon. Het hoofdthema van de Bijbel. Een troon in Jeruzalem met een zoon heersend over de aarde. En daar is wat de wereld naar uit kan kijken. We hebben het net gelezen in 2 Samuel 7 vers 12 tot 17. We hebben Lucas 1, 30 tot en met 33 al gelezen. Ik ga naar Matthäus 25. Matthäus 25. Daar lees je iets over het oordeel van de troon der natie, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar in Lucas 25 kun je lezen dat de Heer dan terugkomt aan het einde van de grote verdrukking. En dan staat in Matthäus 25, vers 31 en verder. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Daar zijn wij ook bij. Als geredde zielen zullen zijn als de engelen, zegt de schrift. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Hier worden de overlevenden van een grote verdrukking nog geoordeeld van, zijn jullie tenminste nog goed geweest voor het Joodse volk of niet? Zijn ze het niet, dan gaan ze alsnog naar de hel. Zijn ze het wel, dan mogen ze de aarde bevolken om voor Israël en al de heiligen te werken. Dat is een mooi vooruitzicht voor alle mensen die nu zo antisemitisch zijn. De bevolking is er straks om het priestervolk Israël en koning Jezus te dienen. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die in zijn rechterhand zijn, kom, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En dat is dat koninkrijk Israël met koning Jezus, de achter kleinzoon van koning David en de zoon van God, God in het vlees. In Handelingen 2 kun je er ook over lezen. Ik ga naar Daniel. Ik heb zoveel tekst. Handelingen 2. Sorry mensen, Daniel 2. Daniel 2. Ik geef de schuld maar aan de warmte. Daniel 2. Daniel 2. Vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En verstoord betekent gewoon oud-Nederlands, betekent vernietigd, zerstörend, zeg je in het Duits. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. En de koning van het koninkrijk is dan koning Jezus. Ik ga even verder. Daniël 7. Daniël 7, 13 en 14. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Mensenzoon, weet je, Jezus in relatie tot Gods oogappel Israël. En hij kwam tot de oude van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. De oude van dagen is God de Vader. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nog een mooie, Joël 3. Joël 3, nou, ik zal een aantal versen lezen. Ik heb al vaak verteld, Joël is misschien de laatste dagen, de laatste weken voordat de Heer terugkomt. Het volk Israël, de overlevenden, doen echt alles om te overleven. De wereld is een helse plek. En ik heb laatst nog met jullie hoofdstuk 2 gelezen over hoe dan de Heer terugkomt met al zijn heiligen. Ook een thema wat door die band van de ringzaar over werd genomen. En in hoofdstuk 3, daar komt de Heer dan terug met al zijn heiligen. Joël 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden zal ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem, als ik de gevangenis van Jeruzalem en Juda zal wenden. Oftewel, dan is het oordeel eindelijk voorbij. Dan is het eindelijk klaar met het oordeel van God over zijn verbondsvolk Israël. Dan zal ik alle heidenen vergaderen en ik zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen al daar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Dus dan worden dan de overlevenden geoordeeld, niet of ze zijn gered door Jezus Christus, want dat zijn ze al niet, dus ze hebben allemaal al de hel verdiend. Maar er wordt dan nog een uitzondering gemaakt voor de mensen die iets goeds hebben gedaan voor Joodse mensen. Die mogen dan dienen in het duizendjaarrijk. Goed, u leest het zelf maar. Dit is een thema, inderdaad, is hetzelfde als Matthäus 25, het oordeel van de troon der natie. Maar ik ga even verder. Ik ga naar vers 17. 16. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en aarde beven zullen, maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israël zijn. En gelieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion den berg mijn heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Dus bepaalde religieuze denominaties op aarde die een ongezonde betrekking hebben met die stad Jeruzalem, die mag je altijd dit laten lezen, van als je toevallig nog leeft in die tijd en je hebt niet de boel op orde met de Heer, mag je met je onreine poten niet in die stad komen. Ja. Heb ik al in mevrouw, een gereformeerde mevrouw die bij die groep kwam waardoor je een sluier over je hoofd moet, die had ik dat eens een keer laten lezen en ze was behoorlijk ontstemd. Maar goed, het zij zo. Uiteindelijk komt er een permanente troon in Jeruzalem voor een zoon. En dat is het koninkrijk van Jezus Christus. En hier kijken vele Joden naar uit. En keken er naar uit. Maar ze misten zijn eerste komst. Al had Mozes dat al geprofeteerd. Dit is beloofd aan David. En dit verbond zal overlopen dus. In dat verbond dat ook voor ons heel belangrijk is. Het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is zo omvattend. Ga ik nu al vertellen, daar heb ik minstens 3 keer voor nodig om dat helemaal uit te leggen. Want dat wordt ook door de meeste kerken dus het allerhardste bestreden. Maar dat is iets wat een andere keer komt. Amen.